Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 5. Seizoen 5 gaat over systeemdenken. Samen met Ed van der Winde, voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers, bespreken we alle aspecten van het systeemdenken, in het algemeen, en van het Viable System Model, oftewel het VSM, in het bijzonder. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner. En seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl.
Ik
maak me al zorgen, maar dat blijft
niet. Nee, ik ben er wel. Ik schakelde vrij laat in, zullen we zeggen. Dus misschien wel.
Ja. Het is helemaal goed gekomen.
Ja, absoluut.
Welkom. Het onderwerp van vandaag is autonomie, ook wel systeem 1, maar dat draait voornamelijk over autonomie.
Ja.
Wat vind jij dat autonomie is?
Belangrijk.
Oké, belangrijk, dat is mooi.
Ja. Autonomie is voor mij, wat is het? Nou ja, dat je een autonoom systeem kan zelfstandig beslissingen nemen en autonomie is belangrijk inderdaad. Als je een team hebt, is het belangrijk om veel autonomie aan je mensen te geven, zodat ze een hoop dingen zelf op kunnen lossen. Vanuit de logica van het Viable System Model is dat wat je ook zegt, systeem 1, het is de basis. Daar begint het allemaal, zullen we zeggen. Van, als je een probleem hebt, probeer het eerst gewoon aan de mensen zelf over te laten. En dan kom je al een heel eind. Pas als daar problemen mee optreden, moet je de andere systemen te hulp roepen. Dat is eigenlijk de logica.
Nou heb ik in de jaren 80 zat ik in de kraakbeweging. Ik heb een speciaal zwart shirtje vandaag aangedaan ter herinnering daaraan.
Ja, niet een mooie kleur.
Nee, zat ik in het autonome blok. Dat was die waren allemaal in het zwart. Heeft dat er ook mee te maken?
Dat weet ik niet. Ik weet niet precies hoe jullie het toen gebruikten.
Dat is natuurlijk in de jaren 80. Ik was een tiener, dus ik was niet heel erg aan het systeem denken.
Nee.
Maar het idee was dat...
Nou ja, autonoom... Maar dan moet ik het een beetje verzinnen. Dus ik weet niet of ik het dan goed doe. Maar ja, tieners, zullen we zeggen. Als je een beetje afzet tegen je omgeving, tegen je ouders en alles. Dat is een drang naar autonomie. Van ik doe het zelf wel. Ik maak het zelf wel uit. Ik bedoel, ik zie het bij mijn kleinzoon van 10 jaar, zie ik het ook. Van, dat kan ik zelf wel.
Ja. Nou ja, het idee was ook, zeker met de punks in de jaren 80, van, dat we ons onttrokken aan de maatschappij en dat we dat allemaal inderdaad zelf gingen doen.
Ja. Dus, in een extreme vorm, zullen we zeggen, als je het politiek doortrekt, dan kom je van autonomie ook op anarchie natuurlijk, zullen we zeggen.
Ja.
Maar dat is, wat ik net al zei, autonomie is het begin en heel veel problemen kun je met autonomie oplossen. Door het aan mensen of aan groepen mensen over te laten. Mensen kunnen heel veel dingen onderling wel uitzoeken. Maar ik denk niet dat het voor alle vraagstukken geldt. Sommige vraagstukken heb je meer coördinatie voor nodig.
Ja.
Dan, heb je dus, dan komt dus wat ik zeg, de rest van het systeem er. Bij de rest van het Viable System Model komt dan om de hoek kijken.
Ja, duidelijk.
Ja.
En je hebt tegenwoordig vooral in de samensweringskringen... hebben ze het idee dat, dat je soeverein kan worden door je burgerservice nummer op te zeggen. En dan zou je nog heel veel geld krijgen volgens die mensen. Dat is een soort mooi systeem. Ik vergelijk dat in de jaren 80 had je SeaWorld. Nee, Sealand. Dat was zo'n verlaten olieplatform waar ze dan hun eigen land begonnen waren. Mm-hmm. En dan kon je dan voor de 700 gulden of zoiets, kon je dan een diplomatiek paspoort kopen van Sealand. En dan was je voor hun een ambassadeur of zo. Ja. En het idee dat je daar iets mee kon, maar dat was natuurlijk niet zo.
Ja. Nee, maar dat is interessant. Wat ik zat te bedenken voordat over dit onderwerp, omdat ik natuurlijk wist dat dit eraan kwam. Wat ik zelf denk, als ik om me heen kijk naar organisaties, is dat we met autonomie twee vergissingen maken vaak. Eén, we geven mensen te weinig autonomie. Dus we leggen ze te veel regels op en zitten ze te veel in de weg en we vallen ze lastig. Nou, dat is een gedachte die hoor je vaker opkomen. Dat ligt ook aan het hele agile denken ten grondslag en zo en dat soort dingen. Maar volgens mij maken we ook in de andere richting, tegelijkertijd maken we de fout dat we mensen heel vaak te veel autonomie geven, ook op stukken. We gaan aan twee kanten gaan we de fout in. Want er zijn ook onderdelen waar het helemaal geen goed idee is om het aan individuen over te laten. Waar je dus in dat meer van het systeem nodig hebt. En volgens mij is dat een interessant iets om ook nu samen over te praten.
Ja, voor mij is er nog een derde probleem, is namelijk dat stel dat je in een situatie bent waar autonomie nodig is en je bent ook een plan om het te geven aan de mensen, dan is het nog steeds zo dat ze autonomie verkeerd kunnen interpreteren. Dat heb ik zelf meegemaakt bij de ING. Die hadden allemaal zelfsturende teams gemaakt omdat de omgeving te complex werd en dat ze top ook niet meer wisten wat ze moesten doen. Mm-hmm. Maar toen bleek dat die zelfsturende teams niet meer samenwerkten. Om de eenvoudige reden dat ze het idee hadden dat zij, ze zeiden, ja, jullie moeten het allemaal zelf uitzoeken. Ja. Dat ze dachten, we moeten het ook echt helemaal zelf doen. Ja. We mogen nergens meer hulp vragen. Ja. Dus als we het niet zelf oplossen, dan falen we in onze taak.
Dat is ook een belangrijke. Autonomie is ook juist dat je inderdaad weet wanneer je aan iemand anders hulp moet vragen of kan vragen en geven. Dus dat je juist de onderlinge samenwerking met elkaar uitzoekt. Klopt.
Precies, ja.
Ja, niet dat je het per se zelf hoeft te doen allemaal. Het is, dat is iets anders.
Ja. Ja. Binnen NLP, binnen ABC-NLP, dan hebben we ook zogenaamde criteria voor doelen of voor uitkomsten. En één daarvan is dat je het allemaal zelf onder controle moet kunnen hebben. Mm-hmm. Maar dat is ook een beetje wat dan autonomie inhoudt. Maar als je dat te nauw definieert, dan kun je nooit grote dingen doen. Maar als je het vermogen hebt om andere mensen voor jouw karretje te spannen, om het even cru te zeggen, dan heb je nog steeds zelfs onder je controle, maar dan kan je opeens veel grotere dingen doen.
Ja.
Maar er is nog steeds autonomie in mijn visie.
Ja, dat zie je ook als je kijkt naar de beschrijving van het Viable System Model, zoals dat Stafford Beer, volgens mij is dat The Heart of Enterprise, een tweede boek over het Viable System Model. Dan dat hij inderdaad in de beschrijving van systeem 1 laat zien dat inderdaad er allemaal connecties zijn. Als je verschillende deelsystemen naast elkaar hebt, zowel de operatie, de mensen met elkaar connecties hebben, zowel als in het management dat mensen onderling connecties hebben, zowel als dat in de omgeving die eraan hangt, er onderlinge relaties zijn. Dat wat ik al eerder zei, dat gaat heel lang goed. Dat lukt best wel aardig om de dingen een beetje geordend te krijgen.
Ja.
Om een voorbeeld te geven van wat ik zelf net zei van de twee verschillende soorten fouten die ik dan aangaf, nog los van die van jou. Een voorbeeld van dat we volgens mij mensen te weinig autonomie geven, zie je heel plat in organisaties. In heel veel organisaties, als iemand een document schrijft, dan moet Jan en allemaal moet dat reviewen, vinden we tegenwoordig. Zullen we zeggen. Elke punt, komma. Dus eigenlijk ben je met vijf mannen een document aan het schrijven. Dat werkt niet zo goed. Dus daar denk ik dat we mensen te weinig autonomie geven. Om een gegeven moment, jij bent de expert, jij mag het schrijven. Vraag absoluut hulp aan anderen en input van anderen. Maar jij bent uiteindelijk de auteur.
Ja.
Als je dat doet als je een boek schrijft.
Maar is het ook voor documenten die naar buiten gaan? Want dan kan ik me wel weer voorstellen dat je, als het echt marketingteksten zijn, dat je natuurlijk wel bijvoorbeeld de afdeling branding wil laten meekijken.
Nou, nee, je wil wel meekijken, maar je moet het niet samen schrijven. Ik denk dat het heel goed is als je review-commentaar bijvoorbeeld krijgt, als iemand zegt van, hey, je bent helemaal dat perspectief vergeten. Voeg dat ook eens toe.
Ja.
Maar het ontaart vaak in een soort samenschrijven. dat je allemaal tekstvoorstellen krijgt en ja, die ook niet allemaal met elkaar kloppen, want nee, mensen hebben nou helemaal verschillende meningen. Maar dat is een voorbeeld van dat volgens mij dat we waar we niet goed met autonomie omgaan, dat we de mensen soms te weinig autonomie geven en dat daardoor de afspraken die erbij op passen, dat we daar niet goed over nadenken.
Mm-hmm.
En andersom, van waar we volgens mij te veel autonomie in heel veel organisaties hebben, wat niet goed werkt, is dat iedereen zijn eigen agenda mag beslissen en zijn eigen prioriteiten mag stellen. Dus als we 5 mensen hebben, hebben ze allemaal een ander project wat op nummer 1 staat, wat ze voorrang geven.
Ja.
Wat de consequentie heeft dat je in heel veel organisaties, als je een afspraak met een paar mensen wil maken, dat je vaak 3 weken moet zoeken voordat er een gaatje in de agenda is waarop het kan. Dat je niet uitgelijnd bent of van jongens, met z'n allen vinden we dit het belangrijkst. En daarna pas dit. Dat is wat mij betreft een voorbeeld waarin we mensen op de verkeerde plekken autonomie geven, waar het gewoon niet echt behulpzaam is.
Ja, of dat we te weinig systeem 2 hebben, die namelijk de coördinatie doet.
Ja, dat je die coördinatie inderdaad...
Het ligt dan niet per se voor de hand om dat om dan een commandant aan te stellen die dan voortaan altijd alle afspraken gaat
commanderen. Nee, dat niet. Nee, klopt.
Ja. Autonomie is ook, het is ook noodzakelijk, het idee van het viable system model is dat de omgeving dermate complex is, dat als het allemaal op het bordje van de hoogste directeur komt te liggen, dat die gillend gek wordt en met een burn-out verdwijnt.
Dat past niet.
En dat je dus als onderneming of als organisatie vandaag de dag wel autonomie moet beleggen lager in de organisatie.
Ja.
Maar het laat ook zien dat systeem 1, dat het ook het belangrijkste onderdeel is van de organisatie. In de zin dat
het echt werk uiteindelijk. Ja.
Ja, en dat het het enige is wat levensvatbaar is. En dat is toch fijn in het viable system model, waarbij viable letterlijk betekent levensvatbaar.
Ja.
Heeft dat te maken met autonomie, levensvatbaarheid?
Een viable system, zullen we zeggen, als geheel is per definitie autonoom. Dus er zit per definitie een grens tussen het systeem, de binnenkant van het systeem en de rest van de wereld. En dat systeem reageert altijd uit zichzelf. Dus ik denk dat ook een belangrijk aspect van het systeemdenken in zijn geheel is van dat je kunt systemen, zullen we zeggen, we denken heel vaak in de term van computermetaforen. We hebben een systeem, we stoppen er input in en dan weten we wat voor output uitkomt. Zo werkt een computer, dat is vrij recht toe recht aan. Maar systemen hebben wat een systeem doet, wordt ook mede bepaald door zullen we zeggen, de invloed van de omgeving, de input. Maar het wordt ook bepaald door wat het systeem zelf is. Dus de reacties van een systeem worden bepaald door de autonomie van het systeem. Het systeem reageert.
Ja.
Het systeem is over het algemeen ook heel goed in staat om heel veel input, als het ware, te negeren en weg te werken. En plat te slaan en weer terug te brengen tot het ene ding wat het systeem zelf belangrijk vindt. Dus in die zin is autonomie een van de belangrijkste kenmerken van levensvatbare systemen sowieso.
Inderdaad. Ja, en het systeem 1 is ook volgens mij op onderdelen van de ruggenmerg gebaseerd. Ook met het idee dat daar al een soort, een soort zelfstandige reactie in is, dat als je omgeduwd wordt, dat je al meteen een soort tegenreactie krijgt om je stabiel te houden.
Ja.
Is dat ook wat je bedoelde met dat het systeem 1 meteen direct reageert?
Ik ben het eens met wat je zegt, want ik ken die ook dat onderdeel ken ik ook. Want dat is zeg maar hoe het in ons lichaam werkt. Inderdaad, van wat je zegt, je wordt omgeduwd en dat hoeft niet allemaal via je hersenen te gaan. Dat gaat sneller via kortere loopjes, inderdaad in je rugmerk bijvoorbeeld. Hetzelfde met reflex, als je op je knie wordt geslagen, hetzelfde idee. Dus ook onderdelen in ons lichaam, daar zie je die autonomie in terug. Daar zie je die zelfstandigheid in terug, die niet gelinkt hoeft te worden aan ons centrale zenuwstelsel, ons centrale brein. Dus dat is daar een voorbeeld van, inderdaad.
Duidelijk.
Ja.
En je hebt het over snelheid. Is dat ook een voordeel van autonome units in een organisatie? Dat ze veel sneller kunnen reageren?
Ze kunnen sneller reageren, maar dat, ik weet niet of dat het voornaamste kenmerk is. Ik denk dat wat jij net zei, dat het belangrijker is dat de baas kan gewoon niet alles snappen wat er zullen we zeggen, onder hem. Als je, nou, maak het even heel simpel. Eén manager met een team van 10 mensen. Die 10 mensen hebben 10 breinen en die baas heeft er 1. Ja. Die mensen kunnen veel meer aan. Gewoon qua variatie waar we het eerder over hadden. Dus ja, kunnen feitelijk veel meer situaties oppakken. En daar een goede reactie op geven. Dan dat die baas in zijn eentje zou kunnen. Die baas kan gewoon heel letterlijk niet het werk van 10 mensen doen.
Ja.
Die baas die kan andere dingen doen. Die kan juist vanuit op een meta-level, zeg maar, die kan een ander perspectief toevoegen, waardoor die inderdaad, weet ik veel, een goed plan kan maken voor het team of wat dan ook. Maar ik denk dat de snelheid is volgens mij meer een gevolg dan dat het het belangrijkste is. Je kunt het letterlijk niet als je het in je eentje zou moeten doen. Dus het is meer een effectiviteitsvraag dan een efficiëntievraag, volgens mij.
Oké, ja. Maar dat geldt zelfs als de baas super slim is. Hè? Want als de baas zeker zo slim is als de autonome medewerkers. Maar je hebt 10 autonome medewerkers, dan kunnen ze nog steeds meer aan dan dat de baas in zijn eentje kan.
Ja. Dus, dat klopt. Maar dat heeft te maken als we bij de andere systemen zullen komen. Als je dus gaat kijken naar de managementlagen en de metasystemen. Wat kunnen groepen mensen, een aantal afdelingen, maar wat blijkt wel moeilijk om af te stemmen. Mijn stem is een beetje slecht, dat hoor je. Mm-hmm. Ik ben heel erg verkouden, dus ik heb er geen last van. Maar
okay.
Mijn stem laat het af en toe een beetje afweten. Nee, klopt. Het heeft niks met slimheid te maken. Ik bedoel, een heel slim iemand die heeft misschien net iets meer variatie dan een heel dom iemand. Laat ik me zo maar dat is niet. Dat is marginaal. Dat betekent niet dat je het werk van 10 mensen kunt doen. Dat is,
nee. Nee. Maar dat is inderdaad dat het, vele handen maken licht werk. Mm-hmm. Maar jij denkt dat de snelheid niet.
Ik weet niet of dat de essentie is waarom het in de natuur zo gegroeid is, waarom het zo gekomen is. Ik denk dat er letterlijk geen andere mogelijkheid is om überhaupt bepaalde dingen voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dus wij zouden als lichaam nooit kunnen bestaan als een volledig centraal gestuurd iets. Dat is alles wat wij kunnen, alles wat ons lichaam doet. Ik denk dat die complexiteit die wij in zijn geheel hebben, dus met al onze reflexen en alles erbij, dus al die gelaagdheid is nodig om überhaupt die complexiteit te kunnen bereiken.
Ja.
Het is niet zo dat we anders heel langzaam precies hetzelfde zouden kunnen. Ik denk dat het helemaal niet zou kunnen bestaan.
Ja, maar in ons wezen lijkt snelheid wel degelijk een belangrijke evolutionaire factor. Hè? Je hebt fast en slow thinking. Dat is eigenlijk het onbewuste wat meteen reageert. En het bewustzijn wat contempleert. Dus daar lijkt wel degelijk een evolutionair voordeel aan te zitten. Mijn vraag is of dat ook bij organisaties zit. Dat hoeft niet per se. Als het antwoord geen nee is, is het gewoon nee. Dat kan.
Het is een beetje kip-ei verhaal, want het is op het moment dat je die gelaagdheid hebt, en je hebt dus zeg maar de baas en de 10 mensen eronder, dan kun je daarmee dingen die die basis eentje niet zou kunnen. En het gevolg daarvan is dat die mensen ook sneller kunnen reageren dan die basis eentje zou kunnen. Zullen we zeggen, die baas zou feitelijk dingen achter elkaar moeten zetten en ze één voor één moeten doen.
Ja.
En die mensen die kunnen parallel werken, heel plat gezegd.
Ja.
En het is een beetje kip-ei verhaal, omdat natuurlijk evolutionair gezien is die snelheid ook wel weer belangrijk. Want als je sommige dingen niet snel genoeg kunt, als je niet snel genoeg weg kunt lopen van een beer, dan overleef je het ook gewoon niet. Dus op het moment dat ik zeg, ik denk dat zullen we zeggen, de effectiviteit, ik geef daar wat meer gewicht aan dan aan de efficiëntie. Maar het is ik weet niet eens of dat Misschien is het wel niet terecht wat ik doe, zullen we zeggen. Het is gewoon mijn eigen.
Ja, nee,
uiteindelijk
ja,
heb je allebei die onderdelen zitten er allebei in.
Ja.
Je kunt ze allebei niet ontlopen.
Dus ja, ik heb van Marius Riedijk, de professor van de VU waar ik samen mee werk, hebben we een interessant onderscheid tussen effectiviteit en efficiëntie.
Mm-hmm.
Efficiëntie is wat we doen, doen we goed. En mm-hmm. effectiviteit is zorgen dat we het goede doen.
Ja, ja, ja. En dat is een bekende definitie.
Ja.
Ik moet ook zeggen dat, misschien is het ook iets, dat in de opdrachten die wij doen, waarin we ook dit soort principes proberen te hanteren, wij juist vaak in eerste instantie weg proberen te gaan van efficiëntie.
Mm-hmm.
Wij proberen eerder, zeg maar, proberen het langzamer te doen. En dan moet ik mezelf af en toe een beetje geweld voor aandoen, omdat ik zelf de neiging heb om van nature sneller te willen. Maar sommige dingen werken beter als je de tijd geeft, zullen we zeggen.
Ja.
Maar dan hebben we het ook over veranderingen met mensen. En dat mensen moeten wennen aan bepaalde ideeën. Ervaring mee moeten opdoen. En dat dan op een gegeven moment een kwartje valt. Of dat duidelijk wordt in de context die daar speelt. Die ook altijd specifiek is. We hebben het hier niet over waarheid. Want of iets waar is of niet waar is. Daar kan je eeuwig over discussiëren.
Nee,
dit is een bepaald perspectief. Dit is misschien op het moment dat je mij vraagt. Wat vind jij van efficiëntie en effectiviteit?
Ja.
Hoor je vooral ook mijn eigen ervaring doorklinken. Zeg maar, waar mijn aandacht ligt. En ook dat. Het is een soort tegenbeweging ook in de organisatie. Dat we hebben daar vaak best wel oog voor efficiëntie ten koste van de effectiviteit. Dus een tegenbeweging is ook om dan te zeggen, doe even die efficiëntie niet.
Mm-hmm.
Even effectiviteit, want dan ga je uiteindelijk sneller. Want dan krijg je juist de efficiëntie door hem even te negeren. Maar ze gaan natuurlijk, uiteindelijk gaan ze hand in hand. Ik denk dat ook voor mij uit dit gesprek eigenlijk duidelijk wordt. De manier waarop wij denken, volgens mij, dat systemen in de natuur werken, dan efficiëntie en effectiviteit, die horen bij elkaar. Het zijn twee zijden van dezelfde munt.
Binnen het Viable System model is het natuurlijk vooral systeem 3 dat voor efficiëntie verantwoordelijk is, en systeem 4 wat voor effectiviteit verantwoordelijk is.
Ja, ja.
Zien we dat nou ook dat terug in systeem 1? In systeem 1 zit natuurlijk ook een manager voor het grotere systeem, die de senior manager is voor het lagere systeem.
De logica volgens mij die in het Viable System Model zit, is van als geheel heeft het systeem 1, 2, 3, 4, bestaat uit deelsystemen 1, 2, 3, 4, 5. Waarbij systeem 1 verschillende onderdelen kan hebben die allemaal weer viable systems in zichzelf zijn.
Precies.
Dus je kan in systeem 1 kan je op elk. Nou, systeem 1 bestaat, zullen we zeggen, als je een grote bol hebt wat het totale systeem is.
Mm-hmm.
Kan je verschillende bolletjes daarin hebben en je kan elk bolletje kan je op inzoomen en daar kom je weer systemen 1, 2, 3, 4, 5 tegen. Dus dat is ook een belangrijk kenmerk van het Viable System Model.
Ja.
Dat het recursief is, dat het gelaagd is, dat je
op verschillende. Het is voor de duidelijkheid, stel dat je een afdeling hebt met 10 teams, dan is het zo dat die afdeling heeft een baas of een manager. En dat is dan de senior manager van die afdeling. Maar elk team heeft dan een teamleider, dat is dan de junior manager. Maar binnen dat team zelf is de teamleider, de junior manager, opeens de senior manager voor het team zelf geworden. Ja. En het leuke van het Viable System model is dat de junior manager als teamleider, of de teamleider als junior manager moet ik zeggen, dezelfde taken heeft als de senior manager die het hele afdeling doet. Alleen dan op een kleinere schaal, alleen voor zijn eigen team. En onderdeel daarvan is ook wat we dan systeem 3 en systeem 4 noemen, namelijk zorg dragen voor efficiëntie en effectiviteit.
Ja.
Maar ik neem aan dat het ook de autonomie versterkt. Dat als je gewoon je eigen efficiëntie en effectiviteit mag bepalen.
Ja, nee, die autonomie komt dus ook op al die lagen terug. Want ik pak zelf steeds het eenvoudige voorbeeld, omdat mensen zich dat makkelijk voor kunnen stellen. Je hebt een baas met 10 mensen eronder. Dat is eigenlijk kleinschalig. En dan is het om te zeggen, als je dan inzoomt op die mensen. Ja, die mensen zijn zelf viable systems. Zijn zelf levensvatbaar als biologisch systeem.
Ja.
Dan ga je eigenlijk uit de organisatie gaan en de biologie. Maar als je juist naar een hoger niveau trekt. Dus je hebt een hoger management waar een aantal afdelingen onder zitten. die manager boven die afdelingen, die moet ook die afdelingen met rust laten. Die moet ook die afdelingen autonoom laten werken. Ja. Die hebben weer hun eigen baas die dan, zullen we zeggen, dat gaat gelaagd. Ook dat zie je volgens mij vaak. Dat idee zie je niet in veel organisaties terugkomen. Dat hoger management de afdelingen daaronder, tussen quotes, met rust laat of overlaat aan de managers daaronder. Vaak gaat men toch de inhoud in, zeg maar, van die verschillende business units, of hoe je het dan ook noemt.
En ook vaak andersom, hè? Ook vaak is het zo dat de medewerkers zelf verwachten dat de hoogste baas er zich mee gaat bemoeien.
Ja.
En dat ze de neiging hebben om hun eigen manager te passeren.
Ja.
En je zei al dat, als je maar genoeg, als je dus verder in het team kijkt, dan is uiteindelijk elk mens is ook een viable system.
Ja.
Maar dat is niet een viable system binnen de organisatie. Hè? We hebben die discussie wel eens gehad. Volgens mij hebben we hier een soort andere visie over. Dus daarom is het wel interessant. En dus volgens mij is het zo dat als je dat voor de organisatiedefinitie is, wat is levensvatbaar? Dat is datgene wat losgekoppeld kan worden van het systeem of uit het systeem gehaald kan worden. En dan zonder dat het qua werkactiviteiten verandert, door kan gaan met activiteiten. Dus dat is, Philips heeft op een gegeven moment zijn licht divisie verkocht. Nou, die kon gewoon in één keer zo, alsjeblieft, hier heb je ons licht. En die mensen bleven allemaal hetzelfde doen. Dus dat was duidelijk dat het licht divisie systeem 1 was levensvatbaar. Maar volgens mij, je kan natuurlijk, kijk, mensen, als je die uit de organisatie wegknipt, één iemand eruit gooit, bijvoorbeeld om te ontslaan, dan zal die als mens wel verder functioneren.
Dat maakt hem viable. Hij kan gewoon ergens anders een baan zoeken.
Zeker. Maar hij kan niet die functie doen die hij in de organisatie deed, losgeknipt. Dus hij is in mijn visie geen viable system van de organisatie.
Ja, weet ik wel. Ja, het hangt een beetje af wat voor deed, maar als je bij wijze van spreken projectleider bent in de ene organisatie, en je wordt projectleider in de andere organisatie, en je hanteert dezelfde methode. Ja, dat is hoe ik hem zie. Dat die los kunt knippen.
Maar. Projectmanagers die zijn misschien niet per se überhaupt levensvatbaar. Ik ben zelf projectmanager, dus ik heb het idee dat het levensvatbaar
is. Moet ik wel lachen, dus dan ga ik hoesten. Maar, maar misschien om
ik heb wel een voorbeeld waarvan ik denk dat het wel werkt. Ja. En stel dat je hebt een of andere ijzerbewerkingsclub. En die hebben nog een ouderwetse smid in dienst. En dat is toevallig de enige die ze hebben. En op een gegeven moment denken ze, we hebben nu een nieuw apparaat dat die smid gaat vervangen. Dus we gooien die smid eruit. En die smid besluit gewoon, gewoon zijn eigen activiteiten voor te zetten als zelfstandig smid. En dan zou dat in mijn visie ook een viable system model, of een viable onderdeel van het systeem zijn geweest. Maar dan niet per se omdat hij een mens is, maar puur omdat hij een smid is. Zie je dat het verschil is? Want ik denk, als je mensen die aan de lopende band werken, als je die eruit gooit, die gaan niet thuis een eigen lopende band beginnen en dan gewoon lekker...
Nee, die zijn afhankelijk van die context te veel.
Ja. En dat zal toch voor de meeste gelden, mensen die op de werkvloer werken, dat ze toch iets anders moeten gaan doen. Dus in die zin zijn ze zijn al wel als mens viable, maar niet als...
Wat je zegt als iemand aan de lopende band, dat zie je ook natuurlijk in industrieën die aan een eind komen, dat dan op een gegeven moment mensen hun baan verliezen en gewoon niet meer aan het werk komen.
Ja.
Dus dat inderdaad in hun hoedanigheid als de rol die ze vervulden, dat die gewoon niet, die is niet, die is dan op dat moment niet viable meer.
Nee, dan gaan we nog met AI, gaan we nog leuke tijden tegemoet de komende 10 jaar. Ja. Een hoop mensen erachter komen dat wat ze deden ogenschijnlijk veilig was. En achteraf opeens bleek, dat kunnen computers veel beter.
Ja, dat zal nog veel gebeuren. Wat denk ik ook in deze context een interessant voorbeeld is om anders te kijken. Wat je ook veel ziet is dat is iets waar Stafford Beer ook veel over geschreven heeft. Dat het in eerste instantie best moeilijk is om te bedenken wat zijn wel zelfstandige levensvatbare onderdelen in de organisatie en wat niet. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld de neiging om te zeggen, een HR-afdeling is ook zelfstandig. Die staat ten dienst van de rest van de organisatie.
Ja.
Een mooi voorbeeld vind ik altijd, omdat ik zelf uit de IT kom. In de meeste organisaties is IT een dienstverlening aan de rest van de organisatie. Als je fietsen maakt, dan gebruik je IT, maar dan is IT dus een onderdeel van het hogere management, zou je kunnen zeggen, of van de centrale ondersteuning, maar niet...
Ik zou zeggen, van systeem 2.
Van systeem 1, ja.
Ze helpen de boel coördineren.
Ja, ja. Maar anderzijds, op het moment dat jij een softwareontwikkelbedrijf hebt, je schrijft software, dat is wat je doet, dan is het onderdeel van systeem 1. Zullen we zeggen.
Zeker, dus, ja.
Dat vind ik zelf altijd een goed voorbeeld om dat onderscheid te maken van wat zien we in systeem 1 en wat juist niet.
En
management, ook, heel plat, is dus, nee, dat is dienstverlenend. Dat is geen onderdeel van systeem 1.
Dat is ook het mooie van natuurlijk van het Viable System model, dat ze zo de werkvloer centraal stellen en niet de directeuren.
Ja, ja.
Maar wat ik wel bij dat voorbeeld van de IT'ers, dat is ook een van mijn favoriete voorbeelden, om het echt helemaal scherp te maken, waarom veel IT-afdelingen geen systeem 1 zijn, ondanks dat ze wel vaak een heel koninkrijkje zijn op zich, is omdat ook, en omdat ook al is het zo dat je als je eruit knipt uit de organisatie, ze waarschijnlijk heel levensvatbaar zijn in een nieuwe organisatie, maar ze moeten wel de activiteiten veranderen. Ze kunnen nu niet meer zeg maar achterover zitten totdat de interne klant komt melden wat ze willen.
Nee, eens.
Ze moeten daadwerkelijk dan de boer op gaan en marketing doen. En dus uiteindelijk het programmeren is misschien hetzelfde, maar de manier waarop ze op opdracht te komen is dermate anders. Dat de meeste IT-afdelingen binnen organisaties geen levensvatbaar onderdeel zijn.
In organisaties is het gedwongen winkelnering en in grote organisaties kan je dat ook wel zien. Laat ik het zo zeggen, wat je ziet in grote organisaties. En je kijkt om je heen naar een IT-afdeling en denk je, nee, dit is niet levensvatbaar buiten deze organisatie.
Ja, ik heb meegemaakt met het Rijkscomputercentrum. Daar zat ik toevallig bij toen zij verzelfstandigd werden. En die hadden het voordeel dat ze enorm, voordat ze zelfstandigd werden, van gedwongen winkelnering door alle gemeentes en provincie en overheid. En nu hadden ze dat nu niet meer. En ze hadden een onderdeel, dat was een onderdeel van Pink Rokade, maar ze hadden een onderdeel civility, dat was dan vooral van de gemeentemarkt.
Ja.
En ik heb daar offertetrajecten gedaan bij gemeentes, omdat ik was handig als verkoper en een soort selling consultant. En dan kwam er een gemeenteman naar mij toe, die zegt, nou, je hebt een hartstikke mooi verhaal gehad. En het is dat je voor civility werkt, anders hadden we je echt ingehuurd. Maar wij hebben hier als leus nooit meer civility. Dus dat, ja, dan zie je dat, dat van gedwongen winkelnering naar, oh, nu moeten we opeens commercieel onze broek ophouden, echt een totaal andere omgeving is. En dat het dus ook die organisatie echt totaal niet levensvatbaar was, ondanks het feit dat hij wel verzelfstandigd was.
Ja, ja.
Ik ga terug naar de mens, dat vind ik wel interessant.
Ja.
Omdat de mens is een autonoom systeem, een systeem 1, even losgeknipt van of helemaal losbeschouwd van de organisatie, maar gewoon puur als levend wezen.
Mm-hmm.
Maar dat suggereert mij ook dat de mens zijn eigen junior manager is.
Nou, als je naar de mens kijkt als iets, zeg maar, in ons lichaam hebben wij systeem 1, 2, 3, 4, 5.
Ja.
Dus wat we net zeiden, reflex en alles, er zijn heel veel dingen in mijn lichaam die werken autonoom. Autonoom ten opzichte van mijn brein. Zeg maar, er zitten allemaal zenuwcellen aan, maar dat hoeft niet allemaal inderdaad via mijn hoofd te gaan. Dat gaat inderdaad bijvoorbeeld wat je zegt via het ruggenmerg. Even kijken, waar begon je met je vraag?
Want mijn vraag is, ik presenteer het een beetje als junior management, maar ik wil
eigenlijk. Oh ja, dat je je eigen junior manager bent.
Ja, uiteindelijk denk ik dat self-management, dat is volgens mij een hot topic, heel goed te begrijpen is vanuit het Viable System model. Dat je gewoon jezelf dient te managen als mens en dat je daar dus rekening moet houden met efficiëntie en effectiviteit. Identiteit.
Ik denk ook, zullen we zeggen even van in ons hoofd, ons bewustzijn als hoogste uiting van, zullen we zeggen, dat hele hiërarchische systeem.
Okay, ja,
is een soort manager van de rest van je lichaam, waarbij dat ons bewustzijn in ieder geval heel veel dingen aan zijn lot over kan laten. Ik hoef niet na te denken over dat mijn hart doorpompt en dat mijn longen het doen.
Nee.
Moet ik nu iets meer over nadenken nu ik zo schor ben en af en toe moet hoesten, maar in principe gaat dat vanzelf.
Maar ik denk dat hier
die autonomie zie je daarin.
Ik ben wel met je eens dat het allemaal zo is, behalve dat het met het bewustzijn te maken heeft. En voor mij is het bewustzijn is gewoon een pure rapportagetool. En wij, omdat wij als mens heel erg natuurlijk de wereld ervaren via ons bewustzijn, denken wij dat ons bewustzijn geweldig, fantastisch is. En het is ook, het is zo onbegrepen en mooi, en het is een mysterie. Desalniettemin is het heel onwaarschijnlijk dat het heel veel te maken heeft met echt daadwerkelijk dingen doen of opdrachten geven.
Ja, ik kan dat.
Maar er is wel zo'n gedeelte in het brein wat dat wel doet. En dat zie je nu helemaal met ChatGPT. Ik heb jarenlang binnen de filosofiefaculteiten gepleit voor iets heet Syntactic Theory of Mind. Mm-hmm. Is in de jaren 80 bedacht door een van mijn favoriete filosofen, Stitch. En elke professor die ik daarmee gesproken heb, die zei altijd, ja Joost, maar dat slaat nergens op, want semantiek, het draait allemaal om semantiek. En nou zie je bij ChatGPT dat hij de prachtigste teksten kan genereren zonder enige vorm van semantiek in het systeem zelf. Met 100% alleen maar syntaxis. Ja. Dus ja, ik ben bang dat wij heel erg een syntactische machine zijn die toevallig heel semantisch overkomt. Ja. En ons bewustzijn is natuurlijk dat precies dat semantische gedeelte. Maar dat, ja, ik denk dat dat meer een soort rapportagetool is dan dat het echt heel veel doet. Ja. Maar het is zonder meer dat ons brein zelf natuurlijk wel. Er zijn wel processen gaande in ons brein die precies doen wat je net beschreef. Ik denk alleen niet dat ze met bewustzijn.
Maar dan wordt het, zullen we zeggen, experimentele filosofie haast misschien. Ik heb een soort gelijke idee over. Ik ben het wel eens met wat je zegt. Ik denk dat ons bewustzijn. Feedback, omdat het inderdaad rapportages die we zelf weer waar kunnen nemen. Het genereert een soort feedbacklus die als het ware steeds verder door kan stapelen. We kunnen concept op concept op concept op concept tot heel abstracte dingen, waarbij dan de vraag van wat is free will of niet, zeg maar, vrije wil of niet.
Ja.
Maar dat systeem, dat inderdaad met feedbacklussen op elkaar stapelt, dat heeft hele krachtige effecten. Of we daar nou, zullen we zeggen, aan het stuur zitten of niet, dat weet ik niet. Ja. Maar dat veroorzaakt wel van alles.
Ja, en voor de duidelijkheid, er is ook binnen de filosofie is het vrij algemeen geaccepteerd dat het overgrote deel van wat we doen allemaal onbewuste activiteit is. Maar er is wel een soort punt, en ik denk dat, ja, ik heb er zelf nog niet echt een goed standpunt in, is dat het wel zou kunnen zijn dat ons bewustzijn nodig is voor hele hoog abstracte ideeën. Hè? Dat als je stringtheorie aan het uitdenken bent, dan is de vraag of dat ook echt op onbewust niveau zou kunnen, omdat je daar echt wat bewustzijn voor nodig hebt. Ja. Dus ik zag jouw loops van metaniveaus als een soort richting, dat soort zeer abstracte gedachtenwerelden. Overigens, het grappige is, maar dat is meer een technisch puntje, is dat we hebben ook een opleiding NLP Magic, waarbij we spiritualiteit doen, maar dan heel erg neurowetenschappelijk. Mm. En dan hebben we een oefening daarin, waarbij we dan egoverlies proberen op te wekken, juist door met hypnose en dan elke keer naar hogere en hogere abstracties te gaan, van jezelf observeren. Dus het begint dan met een soort mindfulness oefening om je palm van je hand te observeren. En vervolgens ga je dan, er gebeurt niet heel veel in je palm van, of in de rug van je hand, moet ik zeggen, niet de palm. Daar gebeurt wel heel veel, maar de rug niet zo heel veel.
Ja.
En dan vervolgens moet je dan gaan nadenken over het nadenken over wat je daar voelt. Ja. En dan vervolgens kun je dan gaan denken, oké, maar wat is dan nadenken precies? En hoe wordt het geproduceerd door ons brein? Maar wat is ons brein dan precies? Ja. En op die manier ga je dan proberen alles zoveel mogelijk kapot te redeneren.
Ja.
Omdat je dan merkt van ja, als je maar steeds hoger en hoger en hoger aan abstracten gaat, dat voor de meeste mensen de ervaring is dat op een gegeven moment het bewustzijn gewoon verdwijnt. Omdat die gewoon op een te hoog niveau uitkomt.
Maar tegelijkertijd, als we weer naar autonomie terug gaan.
Ja.
Dus in het geval dat we al deze ingewikkelde dynamiek in ons zenuwstelsel hebben, maar er is bijvoorbeeld geen vrije wil. Nou, dan, als er geen vrije wil, dan zit je al heel snel aan autonomie. Want dan doet het systeem echt zijn eigen ding. Maar ook als er wel iets van vrije wil is, dan is er blijkbaar, hoe je dat dan ook, dan is er blijkbaar een spark, iets in ons, zullen we zeggen, wat zegt, ik wil die kant op. En dat is, ook dat is autonomie. Dus autonomie staat sowieso heel centraal.
Als filosoof heb ik natuurlijk extreem veel meegemaakt over vrije wil debatten. En ik heb vier vakjes matrixje gemaakt op werk van basis van Nietzsche. Want het is, Nietzsche zegt, mensen hebben heel veel neiging om te zeggen vrije wil versus determinisme. En dat is of vrije wil of determinisme. En hij zegt, ja, maar het kan ook gewoon zijn dat die as gewoon helemaal niet klopt. En dat je gewoon aan de ene kant vrijheid hebt en aan de andere kant hyperdeterminisme. En dat vrije wil ergens in het midden zit. En mijn suggestie is dat we geen vrije wil hebben, omdat je gewoon niet genoeg informatie hebt om echt een vrije keuze te maken. Dus dat is een heel interessant punt. Hij zegt, ja, als je iemand aanbiedt om, zegt van, nou, wat wil je, een rood snoepje of een groen snoepje? En iemand zegt, nou, het rode snoepje. En zeg je, maar dat betekent dat je hoofd afgehakt wordt met de guillotine. Ja, daar heb je zelf voor gekozen. Jij koos het rode snoepje. Dan zullen mensen toch heel sterk het idee hebben dat het niet een vrije wilkeuze was, nee, om naar de guillotine te gaan, omdat ze gewoon informatie misten. Ja. En volgens Nietzsche is het zo dat je altijd informatie mist en dat je dus nooit kan spreken over een vrije wil, in de zin dat je genoeg informatie hebt om een goede keuze te maken. En dus het is interessant, maar ja, gelukkig hebben we ook nog kwantummechanica en zo. En het is,
kunnen nog allerlei kanten op.
Nou ja, het is gewoon heel diffusiet, maar het idee is dat bij hyperdeterminisme, dat wil zeggen dat echt alles in de wereld vanaf het allereerste moment, vanaf de Big Bang, voorbestemd was. En dat klinkt niet heel erg, dat je dan nog heel erg autonoom bent.
Nee.
Dus ik denk dat...
uiteindelijk weten we dat niet goed. Het standpunt dat ik heb geen filosofie gestudeerd, maar ik heb informatica gestudeerd. Zeg maar, ik ben in 1990 afgestudeerd, dus toen hadden we allemaal nog... waren we extreem optimistisch over artificiële intelligentie. Toen dachten we dat wat we vandaag hebben, dat we dat morgen zouden hebben. Mijn eigen standpunt ten opzichte van vrije wil, het is een apart vraagstuk wat zullen we zeggen, redelijk onafhankelijk is van, zullen we zeggen, het autonomieverhaal of hoe systemen in elkaar zitten. Het is niet zo, als je vrije wil hebt, dan is theorie A waar, en als er geen vrije wil is, dan is het theorie B. Ik denk dat de manier waarop wij praten over autonomie en over het viable system model is onafhankelijk van de vraag of je daar wel of niet nog vrije wil in kunt plaatsen of kunt vinden. Het is daar niet afhankelijk van, denk ik zelf.
Ja, nou ja, kijk, het klinkt wel alsof dat als je totaal geen vrije wil hebt, dan klinkt het niet heel autonoom. En we hebben al gezien dat autonomie is toch vooral zelf kunnen dingen bepalen, zelf keuzes kunnen maken. Dus ja, hoeveel...
mijn eigen stand, dat is, als je helemaal geen vrije wil, als ik zelf zeg maar dat ik helemaal geen vrije wil, dan ben ik nog steeds een autonoom systeem ten opzichte van andere mensen.
Oké, okay, ja.
Dat is hoe ik dan autonomie... Het is niet mijn autonomie, maar het is... We zijn allemaal autonoom ten opzichte van elkaar. Het is altijd een relatief begrip.
Ja. Dit klinkt als compatibilisme. Dat is namelijk de theorie dat je en determinisme en vrije wil kan hebben tegelijkertijd. Namelijk zolang je elke keer wil datgene wat gedetermineerd is.
Ik denk dat er geen determinisme is en ik denk dat er iets van de vrije wil is, maar veel subtieler en genuanceerder hoe we meestal over vrije wil praten.
Ja, nee, ik denk dat wat er over het algemeen gangbaar is als vrije wil is, dat kansloos is. We hebben ook wel neurowetenschappelijk onderzoek gezien dat je hebt de actiepotentiaal waarbij je kan zien dat ongeveer 6 seconden voordat iemand in actie komt, je al een soort spike in het brein ziet dat er een actie aan zit te komen. En dan is er ongeveer 1,5 seconde voordat het plaatsvindt nog een soort vetorecht dat lijkt vanuit het bewustzijn te komen. Dus je kan zeg maar vanuit onbewust, dan gaat zo'n actiepotentiaal, signaleert het brein van we gaan iets doen. En dan lijkt het erop dat je dan nog als het ware vanuit je bewustzijn kan zeggen, oh nee, toch niet. Dat is een kleiner spikeje waarbij je dat kan als het ware weer kan stoppen. En er zijn dus mensen die roepen weer dat het dat tweede spikeje, dat je vrije wil is. Maar dan heb je alleen maar de vrije wil om iets te blokkeren en niet om iets te
gaan.
Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we bij autonomie wel iets willen hebben. Dat je natuurlijk het zelf kan bepalen. Zelfdeterminisme. Dat jij degene bent die het bepaalt. Terwijl als het... hoe zeg je dat? Als je gewoon alleen maar als een soort robot doet wat van buiten geprogrammeerd wordt. Ja, dan ben je wel een andere robot dan de robot die naast je staat. Maar ik heb dan niet het gevoel dat je echt een autonome robot bent.
Ja, maar ik denk dat het begrip robot is want dan klinkt het al heel snel als een computer. Dan kom je weer bij dat beeld van, er gaat input in en dan doet hij iets.
Ja, zeker.
En even uitgaande van het idee, stel dat we allemaal een soort robot zijn. Maar we zijn zulke ingewikkelde robots, want het programma wat in ons zit is het gevolg van onze hele geschiedenis, van alles wat we meegemaakt hebben. Dus er is een heel ingewikkeld programma in, wat ook voortdurend bijgestuurd en aangepast wordt op basis van alles wat we meemaken en doen. Dus Kom je misschien een beetje bij Nietzsche. Het is te ingewikkeld om te begrijpen. Dus, ja. Dus er komt een soort autonomie tevoorschijn die misschien wel deterministisch is. Maar omdat niemand het kan begrijpen, je kunt het alleen maar behandelen als ik heb hier iemand tegenover mij en die doet zijn eigen ding.
Ja.
Ik kan hem of haar niet besturen door... Ik kan alleen maar zeggen, iets doen waardoor die persoon misschien net iets anders gaat reageren. Maar het wordt altijd mede bepaald door de geschiedenis die persoon zelf al met zich meebrengt. En dat Zeker. Is de autonomie. De autonomie is eigenlijk van, ik kan jou nooit begrijpen. Dan kom je bij de complexiteit. Het is gewoon te ingewikkeld om te begrijpen.
Ja, je hebt ooit een artikel geschreven, daar weet ik er veel van. Kunnen we mensen nog... in het Engels, blame without causation. Kun je mensen nog blamen als er geen oorzaak-gevolgredenering meer zijn? Ik ben een groot tegenstander van oorzaak-gevolgredeneringen. En dan kun je dan nog wel mensen blamen. En er is een, dat heb ik niet zelf bedacht, maar een filosoof die heeft dan, Cluedo gaat die spelen. Dat is professor Plum vermoord Mrs. White in de studeerkamer met een lode pijp.
Ja.
En dus dat gebeurt. En wij komen dan binnen. Ja, dan zullen wij, professor Plum, zullen we daar aansprakelijk voor houden. En zeggen, ja, dat heb jij gedaan. Je gaat de gevangenis in.
Ja.
Maar precies op het moment dat je dat wil doen, dan komen er wetenschappers binnenlopen. En zeggen, ho, je snapt het niet goed. Want hij kon er niks aan doen. We hadden een apparaatje ingebouwd in zijn brein. En wij zaten op een knopje te drukken achter de, schermen. En daarom deed hij het. Ja, dan zullen we erg de neiging hebben om te zeggen, oké, dan is hij onschuldig. Dan moeten misschien de wetenschappers naar de gevangenis, maar professor Plum niet. Ja. En dat kan je steeds verder veranderen. Dus dan kan je zeggen van, nou ja, het was niet een apparaatje, maar we hebben professor Plum als baby apart genomen en hebben we helemaal geïndoctrineerd en gehersenspoeld, zodat ik precies op dit moment haar neer zou schieten. En dan denk je van, oké, dat zou dan misschien nog steeds hem nog onschuldig maken. En de laatste versie is dan dat jij, dat is een beetje wat jij zei, dat ze gewoon komen uitleggen dat door alle conditioneringsgeschiedenis van ons hele leven hij niet anders kon dan dit te doen.
Ja. Dat staat overigens niet haaks op het feit dat je iemand naar de gevangenis zou kunnen sturen. Want het is ook gewoon een maatschappelijk fenomeen dan. We gaan jou naar de gevangenis sturen. Je kan zelf niks doen en je mag heel luxe wonen wat mij betreft. Maar je bent gewoon een gevaar voor jezelf en voor de samenleving. Dus, sorry.
Het is niet echt.
Het is een redenering uit iets anders. Het gaat niet over waar of onwaar, schuld of onschuld. Als samenleving hebben we ook een. Zijn we ook een systeem dat zichzelf.
Zeker, dus dan wil je inderdaad mensen punishment geven in plaats van punishment. Dat gebeurt nu al een beetje in Zweden. Mm-hmm. Dan zeg je van oké, jij kan in principe niks doen, maar we willen toch dit soort criminele elementen uit de samenleving isoleren. Ja. Dus je gaat naar lekker een eiland, een resort, mag je lekker genieten, maar dit komt dan niet meer in onze samenleving. Ja. Maar dan kun je ook omdraaien. Dus ik zei al van ja, maar als we nu gewoon willekeurig af en toe een paar onschuldige mensen straffen, dan kunnen we ook dit soort mensen straffen. Dan hoeven we geen punishment te doen, kunnen we gewoon bij punishment blijven. Maar dan moet je gewoon opgeven dat je alleen maar de schuldige mensen wil straffen. Ja, dan moet je af en toe een paar onschuldige mensen verplicht de gevangenis in.
Ja, het klinkt heel ongemakkelijk, maar het is waarschijnlijk wat er in de praktijk al gebeurt.
Precies. Ja. Maar het punt is wel dat als je gaat over autonomie, is dat mensen heel erg gevoel hebben van een soort glijdende schaal. Hè? Dus dat mensen zeggen van oké, als we gewoon iemand, professor Plum vermeert, gewoon professor, of Miss White, omdat hij met een lode pijp haar hersenen inslaat, dan zeggen we dat is gewoon, hij doet dat, hij is daar autonoom in. En juist vanuit die autonomie vinden dat hij schuldig is en veroordeeld moet worden. Terwijl als hij een apparaatje in zijn hoofd had en dan bestuurd werd met afstand met een joystick, dan hebben we echt zoiets van, ja, daar kon hij er niks aan doen. Dan is hij onschuldig, maar dan heeft hij ook geen autonomie meer. Precies, ik denk dat het met autonomie te maken heeft. Ja. En dan krijg je die glijdende schaal, en dat was precies dat op het moment dat jij dan, dat uiteindelijk dat zeggen ze, ja, maar het is gewoon de hele conditioneringsgeschiedenis, dan klinkt als ons als zijnde van, ja, dan zijn we eigenlijk gewoon weer terug bij af, namelijk hij schiet haar gewoon dood, en nu vinden we hem wel weer helemaal schuldig.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het dan wel zo, dat natuurlijk, ja, en die drie voorbeelden van een apparaatje in het hoofd, een baby die we apart genomen hebben en helemaal hersenspoeld geconditioneerd. En de normale conditioneringsgeschiedenis. Dat is in principe alleen maar een kwestie van, ja, wat voor soort techniek hebben we gebruikt om mensen tot een bepaalde handeling aan te zetten. Het is wel heel vreemd als de autonomievraag samenhangt met wat voor techniek gebruiken we om mensen tot actie, of in dit geval organisaties tot actie te brengen.
Ja. Ik moet nu denken, dus zo'n Engelse goochelaar, illusionist, Mm-hmm. Heeft een aantal van die programma's uitgebracht. Die heeft ook met, dat is misschien ook een beetje met wat jij ook weet, met, als je het over hypnose hebt en zo. Die dan in een film mensen zover heeft gekregen dat ze als het ware een moord plegen. Dat is dan helemaal...
Ja, Darren Brown is het over.
Ja. En daar kiest hij wel heel zorgvuldig mensen uit die daar gevoelig voor zijn. Maar dan zie je tegelijkertijd dat hij in ieder geval in sommige situaties in staat is om mensen hun autonomie tussen pootjes te ontnemen. Door ze langzaam over een bepaalde drempel heen te werken. En dat is fascinerend om te zien. Juist omdat dat die autonomie...
Het klopt wat hij doet. Hij staat altijd vooraan in het filmpje. Zegt hij dat hij geen stoertjes gebruikt door acteurs. Dat klopt. Maar wat hij er niet bij zegt is dat hij dan een dataselectie doet. Hè.
Dus dat zie je aan het begin. Dan zegt hij van nou, er kwamen zoveel mensen. En dan gingen ze kijken. Dan onder een bepaalde voorwensel liet hij inderdaad die mensen testjes doen. Waardoor hij zag, want die zijn er gewoon heel gevoelig voor.
Ja, maar dan nog neemt hij 10 kilo met 10 gevoelige mensen waarvan hij dan 1 keer uitzendt en die andere 9 weggooit. Maar dus we kunnen zien dat mensen, die beschouwen wij grotendeels autonoom, tenzij we erachter komen dat er om een of andere reden, bijvoorbeeld hypnose of andere manier, chantage, met de advocaat Wesky, dan hebben we toch het idee dat, heeft ze nou echt uit eigen autonomie bedacht om een USB-stick te gaan smokkelen? Ja. Dat lijkt onwaarschijnlijk, dus dan zie je al dat we de autonomie, als er externe krachten zijn die we kunnen duiden, dat we dan aan de autonomie gaan twijfelen. Maar gebeurt dat nou ook in organisaties, is mijn vraag.
Ja, gebeurt wat in organisaties?
Dat je dus een autonome afdeling hebt die lekker bezig is. Maar waar dan misschien alleen maar in de beleving van mensen, maar in ieder geval dat er op een of andere manier te veel druk van boven komt of van buiten komt, dat je dan kan afvragen of ze nog echt autonoom bezig zijn. Of dat ze gewoon bezig zijn om te doen wat er gezegd wordt.
Ja, het is natuurlijk altijd allebei. Het is een glijdende schaal.
Ja.
Er is altijd... je hebt ontzettend veel systemen die je kunt onderscheiden, maar eigenlijk of iets een systeem is of niet, is deels iets wat je gewoon zelf, wat je wil waarnemen of denkt waar te nemen.
Ja.
Als je een groep mensen bij elkaar ziet die redelijk dicht op elkaar samenwerken, dan kan je vrij makkelijk zeggen dat die mensen vormen een systeem.
Ja, maar het is altijd een systeem in de ogen van degene die het observeert.
Ja.
Het is typisch.
Nou, maar die observatie. Die observator, dat kunnen ook de mensen in het systeem zelf zijn.
Zeker, ja. Maar...
Maar het is altijd zo, welke grens je ook ziet, welke systemen je eigenlijk ook onderscheidt, dat er altijd een wisselwerking is tussen dat systeem en de omgeving waar het systeem in opereert. En dat afhankelijk van wat daar gebeurt, of bijvoorbeeld het management ontzettende druk uitoefent op iemand, of met Wesky, of zij inderdaad bedreigd is, of weet ik veel wat. Het is altijd de combinatie van die twee dingen. De autonomie van het systeem. Wat zijn de reacties die als het ware in het systeem zelf besloten zitten? In een mens, wat is je hele geschiedenis? Wat zijn al je eigen... wat je eigen programma wat uit in de loop van de tijd is ontstaan? En dat is ook in een groep mensen in een organisatie. Of en hoeveel de buitenwereld daar invloed op heeft... Daar kan je geen hard ja-nee antwoord op geven. Het is altijd zo of zo. Wat volgens mij wel zo is, als je... Als je richting een hard ja-nee antwoord wil... Systemen hebben de neiging om zoveel mogelijk hetzelfde te blijven doen wat ze al deden. Dus systemen hebben de neiging om te negeren wat er aan de buitenkant gebeurt.
Duidelijk. Maar dat klinkt in mijn oren alsof er ook criteria voor autonomie zijn binnen organisaties. Zijn die er? We hebben al wat gedaan, ze mogen dingen zelf bepalen, ze kunnen het zelf doen, ze hoeven niet met hoge hand te overleggen, ze kunnen snel reageren.
Waar ik zelf als je die vraag stelt, dan denk ik al gelijk van hoe zit de relatie met systeem 2 en systeem 3 met name in elkaar. Mm-hmm. Gebrek aan autonomie in organisaties uit zich heel vaak in stafafdelingen die allerlei regels opleggen. Ik ben zelf IT-architect. Nou, in IT-architectuur heb je de architectuurprincipes. Als je die principes gewoon naar mensen brengt, gij zult dit en dit doen, neem je autonomie weg bij een organisatie. Maar zullen we zeggen, het HR-handboek, ik noem maar wat, allemaal van dat soort dingen. Ja, dat zijn allemaal dingen die autonomie wegnemen. Soms kan er een goede reden zijn om dat te willen doen, maar dat zijn wel dingen die je letterlijk kunt waarnemen. Zie je heel veel van dat soort, als het ware, hele harde eisen die vanuit het hogere management naar lager in de organisatie door worden gezet, waardoor mensen aan heel veel regeltjes moeten voldoen, dan zijn dat tekenen dat de autonomie wel eens wat te weinig zou kunnen zijn.
Ja. Maar het gaat ook andersom, denk ik. Ja. Want ik herinner me dat ik ooit bij een multilevel marketingbedrijf gevraagd was om in Duitsland duidelijk te gaan maken dat ze autonome ondernemers waren. De mensen die erin getrapt waren. Maar wel de Duitsers zoiets hadden van, vertel ons wat we moeten doen. Ja. En ze hadden zoiets van, ja, moet iemand hebben die dat gaat uitleggen. Nee, jij bent zelf ondernemer, je moet zelf verzinnen wat je gaat doen. Ja. En dus het kan ook natuurlijk zijn dat de medewerkers gewoon niet autonoom genoeg zijn.
Ja. Dat kan ook.
En te veel het idee hebben van, we moeten van hoger hand gaan horen hoe het zit.
Ja, ik denk dat dat ook heel veel te maken heeft met wat je helemaal in het begin noemde. Dat punt wat jij toevoegde. Autonoom zijn betekent niet dat je niet de helpende hand kunt vragen. Daar lopen wij ook best tegenaan. Dat je, de situatie die je kan hebben, dat de manager die wil iets. De medewerker moet dat doen, zullen we zeggen. Moet bijvoorbeeld een rapport schrijven. Dan kan het best zijn dat die medewerker niet precies weet wat hij moet doen. Maar tegelijkertijd niet de vrijheid voelt om aan die manager te vragen van, nou ja, dit en dit kan ik, maar is dit ongeveer wat je zoekt?
Ja.
Niemand zegt dat je niet het gesprek aangaat. Ook dat is autonomie.
Ja,
dat is autonomie,
hè? Precies. Ja.
Ja. Ik denk dat dat wel een belangrijk punt is wat je toen inbracht, inderdaad. Van, die fout moet je niet maken van, ik moet het helemaal alleen doen.
Nee, precies.
We houden vooral inderdaad die relatie open en helder. En opereer daar autonoom in. Dus zorg dat je daar voldoende vrijheid in hebt om voor de rest dan de dingen te doen.
Ja, we hebben ook gezien in de aflevering over feedback, hè, dat het, als je stelselmatig faalt in het halen van je doelen, dan is escaleren heel belangrijk.
Ja.
In plaats van autonoom, ik ben autonoom. Ja. Maar die autonomie komt natuurlijk ook heel erg terug in in de resource deal. Hè, dat de manager van het systeem 1, die gaat onderhandelen met systeem 3. Systeem 3 geeft een bevel, dit moet je doen, dit is het doel, dit is de target, je moet zoveel halen. Maar de autonomie zit er ook volgens mij in dat je dat niet klakkeloos accepteert. Dat je niet gewoon zegt, oh, ja en amen, dat gaan we doen. Maar dat je zegt, van, nou, maar luister, het doel staat te hoog, of ik heb te weinig resources, of er moeten mensen bij komen.
Ja, dat is wat Stafford Beer de resource bargain noemt.
Precies.
Dus op het moment dat je een opdracht krijgt, dan moet je inderdaad altijd in gesprek gaan van, ja, dat wil ik wel doen, maar dat kan ik niet, of ik wil het niet, om wat voor reden. Je moet inderdaad een gesprek aangaan. Ik heb deze middelen nodig, ik kan dit proberen te doen, en dan moeten we even verder kijken. Inderdaad, zo'n soort gesprek moet er altijd zijn. Klakloos inderdaad aannemen, dan kun je je autonomie ook niet volhouden, namelijk.
Nee.
Dan kom je altijd in de problemen als je dat doet.
Ja, hangt een beetje vanaf. Je kan natuurlijk perfect net een superbaas hebben die je precies het juiste voorschrijft. Maar over het algemeen.
Waarschijnlijk dat dat keer op keer op keer gebeurt. Een keertje heb je al mazzel, denk ik.
Ja. En is dat ook een verschil in, hoe zeg je dat? In senioriteit? Dat junior mensen meer de neiging hebben om het klakkeloos aan te nemen. En senior mensen meer gewend zijn van, oké, ja, dat zeg je allemaal zo, maar dan gaan we eerst eens even over onderhandelen.
Ja, ik denk dat dat met senioriteit kan komen. Ik merk het bij mezelf. Senioriteit, omdat je, als je wat ouder wordt, je wat laconieker misschien ook wordt. En daardoor gewoon letterlijk wat meer lef hebt. Dan zeggen, nou ja, sorry, dat kan ik niet.
Ik heb dat gelukkig heel vroeg ontdekt.
Ja.
Nog voordat ik met NLP bezig was, zag ik al dat als je een senior consultant binnenkwam, dat hij altijd kwam binnensloffen, een oude tas had, neerplofte in de stoel en onderuit ging hangen. Zo van, oh god, dan gaan we weer voor de 100ste keer het gezeik aan horen. Dat een junior, die kwam altijd keurig in zijn driedelig pakken en die legde zo'n briefje open, gaat de datum inschrijven en zo. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga vanaf dag 1 ga ik gewoon lui hangen. En toen van hadden ze daadwerkelijk mijn titel ook veranderd naar senior manager of senior consultant. Ja. Maar alleen ik was letterlijk vers uit de universiteit.
Met mijn look, ik ben een beetje de verstrooide professor. Dat gaat best goed.
Ja, precies. Ja. Dat kom je dan meteen heel senior over. Ja. Mooi. Ja, ik vroeg dat omdat we zijn nog steeds bezig met de talent en competentie. Ik zal je nog steeds een link toesturen, nog geen tijd voor had. En, maar dan moeten we ook een niveau maken tussen junior, major en senior. Hmm. Ik ben altijd op zoek op het ogenblik naar, hoe zeg je dat? Nieuwe gedragingen van senior mensen die nog niet in het systeem staat wat ze proberen te verslaan. En dit was, dacht ik opeens, dacht ik, oh, dit resource bargaining, en dat is vast, dat is heel belangrijk.
Ja, ja, maar het is iets, ik merk het ook letterlijk bij mezelf van, dat komt ook omdat ik dat we inderdaad ander soort opdrachten doen, meer op basis van systeemprincipes en dat soort dingen. Maar dat soort, ook letterlijk in wat ik zelf kan en wil doen, wordt het explicieter. Dus zeggen van nee, dat kan ik niet. Of ook steeds vrijer in woorden. Ik was er altijd al, denk ik, redelijk vrij in, maar toch niet zo vrij als tegenwoordig. Gewoon tussen coach de domme vragen stellen. De domme vragen blijken zo vaak de vraag te zijn dat iedereen zegt, hè, dat weten wij ook niet.
Ja.
Maar dat ik zelf altijd een beetje ongemakkelijk gevoel heb van, ja, maar als ik deze vraag stel, dan is het wel heel erg duidelijk dat ik eigenlijk niet weet waar het over gaat. Dus, ja. Maar zullen we zeggen, dat helemaal laten varen daar gewoon. En dan blijkt het.
Ik had gewoon de mazzel dat ik dat al heel vroeg al heel goed deed. Maar een van de eerste grote opdrachten, dit was voor. Toen had ik al een eigen bureau. En dat was voor het hele reïntegratiewereld. Mm-hmm. En toen moest ik dat presenteren. Het was een soort VNO-NCW, die zat erachter. Moest al die arbeidsongeschikte mensen moesten herkeurd worden. En dat moest dan met een of andere softwareoplossing, waarin verhalen verteld werden, moest dat dan een beetje gemasseerd worden, dat ze het allemaal niet zo erg zouden vinden. Nee. En dus ik legde uit wat we gingen doen, wat het plan was en zo. En dan vroeg het hoofd van toenmalig arbeidsbureau, directeur ervan, die zei, en heb je enig verstand van reïntegratie? Ik zei, nee. Helemaal niet. Dan zei hij ook echt van, nou, ik ben zo blij dat je dat zegt, want je bent de eerste IT'er die gewoon toegeeft dat hij er geen verstand van heeft. Ik zei, ja, dat is niet mijn baan. Mijn baan is
dat is heel belangrijk. En wat het ook maakt als je inderdaad zo open eigenlijk in een gesprek kan zitten, dat heeft dan misschien met senioriteit te maken, maar of inderdaad, nou ja, je had er blijkbaar een bepaald talent voor, dat kan ook. Dat is...
Nou ja, dat is het voordeel, als je uit de kraakbeweging kwam, dan was je dus al heel autonoom.
Ja, dat klopt. Dan heb je dat daar geleerd, inderdaad.
Ja.
Het nut van een krakersgeschiedenis.
Ja.
Maar ook dus inderdaad, door zo open erin te zetten, dat betekent ook dat je door kan blijven vragen. Ook op de silly questions. Maar daardoor worden dingen pas concreet. We zijn denk ik best vaak in de cultuur van de organisatie, zoals die hier in Nederland in ieder geval is. We stoppen te snel met vragen. Dus we horen iets en we denken, ja, we weten het wel. Nu kan ik wel iets gaan doen. Ik ga wel aan de slag. Ik krijg het wel om. Maar je weet het niet goed genoeg. Dus je moet heel letterlijk. Oké, zal ik dan dit doen? Zal ik dit lijstje opleveren? Kunnen we daar verder op naar kijken?
Ja. We zeiden grappig is dat het NLP staat helemaal niet onbekend. Maar NLP heeft allemaal communicatiemodellen. Maar eentje voor heel zuiver en precies. Communiceren, waarbij je gewoon aan de grammaticale structuur van wat er gezegd wordt, hoort, wat er allemaal verdraaid wordt, weggelaten wordt en gegeneraliseerd wordt. En dan leer je precies wat voor soort vraag moet je stellen om dan alsnog wat boven water te krijgen.
Ja.
Wat voor de meeste NLP'ers zelden gebruikt wordt. Officieel moet je dat gebruiken als je coaching doet of therapie doet. Maar in mijn ervaring zijn dat precies de soort vragen waar je als IT'er gewoon heel erg mee opschiet. Er zijn zoveel. Maar vooral omdat je gewoon puur aan de grammaticale structuur kan horen al waar het fout gaat. Dus je hoeft niet na te denken over de inhoud. Je denkt gewoon, oké, ja, hier zit een grammaticale regel, gaat hier fout. Dus dat zullen we wel iets niet helemaal helder hebben.
Ja. Nou, maar al dat soort technieken zijn volgens mij een manier voor mijn systeem, zullen we zeggen, mijn senioriteit en dit en dat ik dit nu kan en dat op die manier doe, is een manier om als systeem meer autonoom te kunnen blijven.
Precies.
Dichter bij mijn eigen filosofie te kunnen blijven, bij mijn eigen manier waarvan ik denk, ja, maar zo werkt het gewoon beter.
Ja, daar wilde ik precies heen. Dat het inderdaad allemaal tools zijn om je eigen autonomie te vergroten.
Ja. Dus eigenlijk als je niet doorvraagt, dan loop je. Dan kom je autonomie ook onder druk te staan.
Ja, zeker.
Ja.
Nou ja, dan ga je gewoon mee in het verhaal van de ander.
Ja.
En dat, nou ja, we hebben het over Darren Brown gehad. Darren Brown, daar heb ik mijn definitie van hypnose van gestolen. Mm-hmm. Want die zei, hypnose is mensen overtuigen mee te doen met jouw toneelstuk. En in het bedrijfsleven maak ik er altijd van, medewerkers meekrijgen met jouw verhaal.
Ja.
Maar we hadden al gezien dat als je mensen hypnotiseert, dat je dan niet heel erg autonoom bent. Dat hadden we al als voorbeeld gezien. Dus ja, de mate waarin jij dat soort, de neiging van mee te gaan in het verhaal van een ander kan weerstaan, dat geeft wel heel erg aan hoe autonoom je bent. Ja. En het punt is dat natuurlijk heel vaak het verhaal van de ander heel erg aannemelijk en fijn klinkt. En het ook makkelijk is om erin mee te gaan. En ook peer pressure. En dat je vaak gaat de hele groep mee, dus waarom ga jij niet mee?
Ja.
Maar ook bijna altijd de verkeerde kant op gaat.
Ja, nee, dat is ook de reden natuurlijk dat ik probeer mijn eigen autonomie vast te houden. Ook in die zakelijke context. Ik kom ergens binnen als consultant en nou, het idee is dat ik iets probeer te brengen, zeg maar, waar mensen iets aan hebben. Dus dan moet ik ook wel daar een beetje aan vasthouden. En niet gewoon alleen maar meewaaien met de wind die er al is.
Andersom ook. Stel dat ze wel eisen, hè, dat ze zeggen van ja, we hebben dat is mijn werk binnen de voetbalwereld. We hebben een consultant nodig die gaat bevestigen wat we al weten. dan kan je afvragen. Ja, ik wil toch wel toevallig heel graag in de voetbalwereld aan de slag, maar dus daarom ben ik altijd heel. Maar ik doe het. Kijk, bij mij is het gewoon puur data-analyse, dus ik gooi het erin en dan zie ik wat eruit komt. Ja. Maar je ziet gewoon echt dat als ik gewoon hetzelfde zeg wat de directie vindt, dat de directie mij de meest geniale analist van Nederland vindt. En als ik wat tegen de plannen van de directie ingaat, dan zeggen ze altijd, je ziet het niet goed en je snapt het niet en je hebt geen ogen. En je ziet, voetbalwereld huren ze externe consultants in puur voor confirmation bias. Om gewoon te kunnen horen. En
die spanning is er altijd in zekere mate. Hè, natuurlijk. Je probeert iets nieuws te brengen, maar je kan ook niet. Je moet er enigszins mee gaan met de cultuur ook van de organisatie. Want dat sluit het gewoon niet aan. En dan kunnen mensen ook niet horen wat je zegt. Dus dat is altijd een spanning.
In dit geval is het heel erg concreet. Hè? Dus het gaat echt puur van, moeten we deze speler wel of niet een salaris aanbieden van 3 ton? En dan, als zij dan zeggen ja en ik zeg ook ja, dan zeggen ze allemaal geniaal. Maar als zij zeggen ja en ik zeg nee, dan is het meteen van, je ziet er ook niet, je snapt het niet.
Het is ook heel logisch, hè, dat autonomie overigens daar natuurlijk tegen zijn grens aan loopt. Van, als jij en ik ergens, weet ik veel, een dienst verlenen, iets komen doen, dan is het logisch dat we niet alleen maar autonoom zijn. We hebben een zekere afhankelijkheid van die opdrachtgever. Dat vanzelfsprekend. En dat is dus per definitie niet een autonoom stukje. Dat moet je op een andere manier.
Ja, ik ben niet autonoom. Als zij zeggen van ja, ik geef second opinions. Zij komen met spelers, die hebben ze uitgezocht. En vervolgens schrijf ik een rapport wat de risico's van die spelers zijn.
Ja.
Als ik dan met een heel ander speler kom aanzetten. Zeg jij moest een rapport schrijven over A, maar ik heb een rapport geschreven over B. Dat kan niet. Desniettemin is het zo dat ondanks het feit dat ze niet heel erg de neiging om naar me te luisteren, ze het wel belangrijk genoeg vinden om een soort tegengeluid te horen. Dat is vaak de clubs die met mij werken, die weten dat af en toe dan is Joost gewoon met ons eens. Maar ook met enige regelmaat, dan vindt hij er helemaal niks van zo'n speler.
Ja.
En ook al luisteren we niet naar hem, in de zin dat we niet doen wat hij zegt, en ze huren dan de speler toch, dan vinden ze toch fijn dat ze toch al wel zeg maar een soort waarschuwingssignaaltje hebben, waar ze dan toch net even iets langer over nadenken dan blind, nou, laat maar komen.
Ja. Ja, maar dat is dan in die context de goede afspraak. Die werkt dus voor twee kanten.
Ja, als het aan mij was, zouden ze wel gewoon praten naar mij luisteren.
Ik neem aan dat ze wel betalen voor het rapportje. Dus,
ja, dat wel. Ja, dat
in die zin werkt het.
Ja, maar als alle bronnen dezelfde kant op wijzen qua risicomanagement, dan is het het minste risico. Ed, dankjewel. Het uur is alweer voorbij.
Dat gaat altijd sneller dan we denken. Ja.
Deze verlichtende beschouwing over autonomie. Volgende week, moet ik even kijken of ik dan volgens mij volgende week niet door, want dan heb ik een trainingsdag.
Okay.
Maar over 2 weken, volgende week een trainingsdag. Over 2 weken. Dan, vanuitgaan dat jij kan, dan gaan we het hebben over systeem 2, coördinatie.
Het moeilijke systeem 2.
Ja, volgens mij gaat in alle systemen gaan dingen fout in organisaties, maar
zeker.
In systeem 2 gaat heel vaak fout. Ja. Dat kan je bijna gif op innemen, dat als je ergens binnenkomt, dat systeem 2 niet werkt zoals het zou moeten werken.
Ik denk zelf dat ook veel van wat wij doen met onze organisatie systeem 2 werk is. Zoals ja. Dus de manager en de teams instaan.
Ja. Maar jullie werken ook heel veel IT gerelateerd.
Ja, dat is de scope waar wij in werken.
IT is al heel snel systeem 2. Maar ook, we hebben vorig jaar was het alweer vorig jaar, de tijd gaat snel, we hebben een GGZ-instelling gereorganiseerd. En ook daar was systeem 2, functioneerde totaal niet. Wat ook echt letterlijk ervoor zorgde dat medewerkers de boel konden frauderen.
Ja, nee, dat is... Dus, zeggen, goed of fout? Fout. Ja. Ja. Dus, daar gaan we het volgende keer over hebben. Hartstikke leuk.
Ja, dank. En ik zie je over 2 weken.
Oké, over 2 weken.
Dank
je wel. Doeg.
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.